Goedemorgen. Het is fijn om weer bij u te mogen zijn en dat woord van God met elkaar te lezen. Zoals we ook al gezongen hebben, Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. En ik wil u graag twee stukjes lezen uit de Bijbel. En eerst een gedeelte uit het evangelie van Lucas. En we lezen daar hoofdstuk 1 vanaf vers 39... En daarna een stukje uit Psalm 89. Ik lees u eerst Lucas, hoofdstuk 1, vanaf vers 39. En daar lezen we het volgende. Maria bij Elisabeth staat daarboven. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. En zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En zij riep met luide stem en zei: gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toekomt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. En Maria zei: mijn ziel maakt de Heere groot. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. En heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en de rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door zijn barmhartigheid te denken. Zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. En nu wil ik met u even naar Psalm 89. En daar lezen we ook enkele versen uit, vers 1 tot en met 19. Psalm 89. En daar staat boven loflied en klacht. Psalm 89. En we lezen vanaf het eerste vers tot en met vers 19. Een onderwijzing van Ethan, de Esrahiet. Ik zal de blijken van goede tierenheid van de Heere eeuwig bezingen. Van generatie op generatie uw trouw met mijn mond bekendmaken. Want ik heb gezegd, uw goede tierenheid zal voor eeuwig gebouwd worden. Uw trouw hebt u vast doen staan in de hemel zelf. Ik heb, sprak u, een verbond gesloten met mijn uitverkorenen. Ik heb mijn dienaar David gezworen. Ik zal uw nakomelingen tot in eeuwigheid stand doen houden. Uw troon bouwen van generatie op generatie. Daarom looft de hemel uw wonderen, Heere. Ja, prijst men uw trouw in de gemeente van de heiligen. Want wie kan in de hemel met de Heere gemeten worden? Wie is de Heere gelijk onder de machtige vorsten? God is zeer geducht in de raad van de heiligen en ontzagwekkend boven allen die hem omringen. Heere, God van de legermachten, wie is als u? Groot van macht bent u, Heere, uw trouw omringt u. U heerst over de overmoed van de zee. Wanneer haar golven zich verheffen, stilt u ze. U hebt Rahab als een dodelijk gewonde verbrijzeld. U hebt uw vijanden verstrooid met uw sterke arm. De hemel is van u. Ja, de aarde is van u. De wereld en al wat ze bevat, die hebt u gegrondvest. Het noorden en het zuiden, die hebt u geschapen. Tabor en Hermon zingen vrolijk om uw naam. U hebt een arm met macht. Uw hand is sterk. Uw rechterhand verheven. Gerechtigheid en recht zijn het fundament van uw troon. Goedertierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht uit. Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent. Zij wandelen, Heere, in het licht van uw aangezicht. Zij verheugen zich de hele dag in uw naam en worden door uw gerechtigheid verheven. Want u bent het sieraad van hun kracht. Door uw welbehagen zal onze hoorn opgeheven worden. Want ons schild is van de Heere, onze koning van de Heilige van Israël. Tot zover deze psalm en de lezing vanuit het woord van God. Ja, die psalm moet u thuis nog maar eens verder doorlezen. En broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, en misschien gasten in ons midden, of die op een ander tijdstip of een andere plek hier met ons zijn. We zitten midden in adventstijd. En in die tijd gebeurt er altijd heel wat. Dat is, als we om ons heen kijken, nou niet een tijd van rust en van bezinning, maar heel vaak een tijd van ontzettende drukte. Waar alle mensen mee bezig zijn. We worden overspoeld met allerlei activiteiten. Met allemaal kerstactiviteiten. Met vermaak. Met plezier. Met vakanties. Met kerstmarkten. Kerstconcerten. Er is zoveel te doen. En dan nog. Ja, kopen, kopen, kopen. Noemen veel mensen. Er is weer meer besteed aan dat soort dingen. De portemonnee is weer verder open gegaan dan het vorige jaar. En velen vinden dit de gezelligste tijd van het jaar. En het is een tijd met veel aandacht voor elkaar en veel liefde voor elkaar. En dat is goed natuurlijk. Er is ook veel aandacht voor mensen die het minder goed hebben. In ons land of daarbuiten. Die leven in armoede en we geven geld en we sturen pakketten, voedselpakketten, of we brengen ze. En dat is goed. Dat is prima. Want ik denk met name als kind van God en als gemeente van de Heer Jezus Christus zijn we daar ook voor verantwoordelijk. We zijn ook voor elkaar verantwoordelijk en ook voor de mensen in deze wereld. We mogen hen helpen en ondersteunen. En natuurlijk vertellen van de Heer Jezus Christus. Want dat is het belangrijkste. En dat is nou net het punt. Want weet u, we leven in een tijd, en ook in deze weken, dat er zoveel aandacht gaat naar al die dingen, dat het gevaar zo groot is, dat dat ondersneeuwt waar het nou werkelijk om gaat. En dat is de Heer Jezus Christus. En dat is zijn geboorte en zijn komst naar deze wereld. En de reden van zijn komst. Maar zo gemakkelijk sneeuwt dat onder in deze wereld. En zelfs in de kerk, zelfs in de gemeente. gaat men soms voorbij aan de kern van het werk van de Heer Jezus Christus en aan het krachtige werk, zo hebben we dat gelezen, aan het krachtige werk dat hij heeft gedaan door zijn arm. Want daar gaat het om. De Heer Jezus Christus heeft een krachtig werk gedaan. Een geweldig werk. Een groot werk. Een belangrijk werk. Een essentieel werk. Als hij dat niet had gedaan, dan was het allemaal zinloos. Dan was ons leven zinloos. En dan was de toekomst zinloos. Er is zo'n groot gevaar dat we andere dingen belangrijker gaan vinden. En misschien wel andere mensen. En ik moest denken aan de mensen die zo rondom dat kerstgebeuren ook in de Bijbel genoemd worden. En daar zitten mensen bij waar we zoveel van kunnen leren. En ik wil vanmorgen met u stilstaan bij Maria. En bij datgene wat er haar gebeurde. Bij datgene wat zij mee heeft gemaakt. Een stukje hiervoor hebben we al, dat hebben we dan niet gelezen nu, maar in Lucas 1 dan kunnen we lezen dat de engel van God bij Maria kwam. En dat die engel haar aansprak. Dat deed hij in vers 28 van het eerste hoofdstuk. En dat hij tegen haar zegt: Maria, u bent gezegend onder de vrouwen. Hij bedoelde, u bent bovenmatig gezegend. U bent boven alle vrouwen gezegend. En Maria die schrok daarvan, die was helemaal ondersteboven. En die wist eigenlijk niet wat haar overkwam. En toen ze een beetje bijgekomen was, toen zei die engel ook nog: u hebt genade gevonden bij God. Hij zei tegen Maria: Maria, de Heere God heeft jou uitverkoren. Hij heeft jou voorbestemd. Hij heeft jou aangewezen. Hij heeft een geweldig plan met jou. En toen zij bij Elisabeth kwam, toen sprak ook Elisabeth daarover. Ja, er staat zelfs in de Bijbel, ze riep het uit, vervuld met de Heilige Geest, met luide stem. Proclameerde ze dat dit kind van Maria, dat de zaligmaker was, dat het om hem ging. Gezegend, zei Elisabeth, ben je onder de vrouwen. En gezegend is de vrucht van je schoot. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn Heere naar mij toekomt. Maria, de moeder van de Heer Jezus Christus. Maria, de vrouw waaruit de Zoon van God geboren zou worden. Maria, die hooggeplaatste vrouw. Maria, die bijzondere vrouw. Maria, die vrouw die boven alle andere vrouwen staat, die zo belangrijk was in het evangelie van de Heer Jezus Christus. Je zou haast naast je schoenen gaan lopen, om het zomaar te zeggen, als Maria. Je zou, als je dat bedenkt, jezelf misschien toch wel heel geweldig gaan vinden. Dat er zomaar een engel naar jou toe komt en die vertelt dit. En dat je uitverkoren bent voor de belangrijkste taak, de belangrijkste wat je maar voor kunt stellen. En dat je bevoorrecht bent. En dat je gezegend bent. Zij was toch maar uitgekozen om de moeder van de Heer Jezus te worden. En dat was iets waar iedere vrouw in Israël naar verlangde. Waarvan iedere vrouw dacht van, zou ik het zijn? Zou ik die moeder zijn? Zou ik die uitverkorene zijn? En nu was het Maria. Zij was uitgekozen. God had haar aangewezen. De belofte van de komst van de Messias voor Israël zou door haar werkelijkheid worden. Wat een geweldige positie had zij. Wat geweldig dat zij daarvoor aangewezen was. Wat een geweldige taak heeft zij gekregen. En Maria was niet een voornaam iemand. Maria was niet een hooggeplaatst iemand. Maria was in de ogen van de wereld niet zo'n heel belangrijke vrouw. Nee, ze was een nederige vrouw, dat zegt ze zelf. Zij was een nederige vrouw, de vrouw van een timmerman. Zij was een eenvoudig iemand, maar God had haar uitgekozen. God had haar aangewezen. En zij had kunnen zeggen, en zij had kunnen denken, zij had zichzelf op de borst kunnen kloppen en ze had kunnen zeggen, kijk eens, ik ben toch maar uitverkoren. Kijk eens, ik ben toch maar heel belangrijk. Ze had kunnen zeggen, kijk eens naar mij, hoe belangrijk ik ben in het plan van de Heere God. Maar weet u, dan gaat Maria spreken. En dan gaat zij iets vertellen. En wat zal zij dan zeggen? Zal zij dan over zichzelf spreken? Zal ze dan zichzelf op de troon zetten? Zal zij dan zichzelf heel belangrijk vinden? Nee. Als Maria gaat spreken, dan is dat een lofzang op het werk van God. Dan looft en prijst en eert zij God. Dan is dat een lofzang op het geweldige werk wat God heeft gedaan. En ook nog zal doen. Dat is de kern van de lofzang. Vers 46, we hebben het gelezen. En Maria zei, mijn ziel maakte de Heere groot. Dat was wat zij zei. Dat waren de woorden die zij sprak. Zij dankt en looft en prijst God. En zij prijst hem groot. Ze zegt grote dingen voor hem. God alleen was het voorwerp, was het onderwerp van haar lofprijzing en van haar dank. En God alleen was het middelpunt van haar blijdschap, was de reden van haar blijdschap. God alleen looft zij om wat hij beloofd heeft en wat hij gedaan heeft. En nu zij daarover nadenkt, over de komst van de Messias, over die belofte die werkelijkheid zou worden, nu ziet zij de grootheid en de trouw van God. En dan zegt ze, Heere, wat bent u groot, wat bent u genadig, wat bent u vol liefde. Wat bent u goed, wat bent u barmhartig. Wat bent u, wat een liefde bent u. Dat zegt Maria. Dat zegt zij in haar lofprijzing. Nu ziet ze hoe groot en hoe trouw en hoe goed God is. En nu ziet ze dat God de dingen die hij heeft beloofd, dat hij die werkelijkheid maakt. Dat hij doet wat hij zegt. En dat je van hem op aan kunt. Datgene wat de profeten al zo lang gezegd hadden. Dat er een verlosser zou komen. Dat er een Messias zou komen voor Israël. En hij doet het. En hij doet het op het tijdstip dat aangegeven werd. Hij doet het op de plek waar het gebeuren zou. Zelfs de omstandigheden kloppen met de profeten. Heere, wat een machtig werk heeft u gedaan. Mijn ziel maakt groot de Heere. En vers 47. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Maria zegt, mijn zaligmaker. God, mijn zaligmaker. Zij noemt de Heere mijn God en mijn zaligmaker. Ze zegt tegen de Heere God, Heere, u bent mijn God, u bent de grootste, u bent de bezitter van alle dingen, u bent mijn vader, u bent mijn redder, u bent mijn bevrijder, u bent mijn zaligmaker. U bent degene die zalig maakt. En dat komt uit het diepste van haar wezen, en lofprijzing om het werk van God, om de persoon van de Heer Jezus Christus, om het werk wat Hij heeft gedaan. Hij is mijn zaligmaker. Prijs de Heer. Dat is de kern van het kerstfeest. Daar moet het om gaan op het kerstfeest. Daarom moet het om gaan in de adventtijd. Daar moet het zo meteen om gaan als wij, als u, als we met elkaar die kerstviering hebben. Dan moet dat, dan behoort dat, dan mag dat één lofprijzing zijn naar Hem. Eén lofprijzing voor het werk dat Hij heeft gedaan. Wat een voorbeeld is Maria hier. Wat een voorbeeld voor ons. Wat een voorbeeld van blijdschap, van lofprijzing, van dank is Maria hier voor ons. Maria, een vrouw vol van geloof. En ook vol van Heilige Geest. Dat staat hier niet van haar, maar wel van Elisabeth. Maar de dingen die zij zegt, kan een mens alleen maar zeggen door de Heilige Geest. Doordat ze God kende. En doordat God in haar hart woonde. En in haar hart werkte. En de vraag aan ons vanmorgen en ook de komende tijd is. En daar is de adventtijd voor. Gaan wij zo kerst vieren? Kunnen wij zo meteen zeggen, prijs de Heer, prijs God, prijs de Vader, prijs de Zoon, dat Hij gekomen is als mijn verlosser, als mijn zaligmaker. Wat heerlijk als je dat kunt zeggen. Hij is mijn verlosser, mijn. Hij is gekomen voor mij. Hij houdt van mij. Hij heeft zich vernederd en is gelijk aan ons geworden voor mij. Wat een genade. Wat een blijdschap. Wat een zegen door de Heer Jezus Christus. Zo mogen wij kerst vieren. In lofprijzing, in dankbaarheid. Laten we ons niet verliezen in al die dingen eromheen. Maar laten we ons richten op Hem waar het werkelijk omgaat. Maria en Elisabeth, die, je proeft het in dat stukje wat geschreven is. Die worden zo overdonderd door de blijdschap van de Heilige Geest. Die Heilige Geest werkt zo in hun hart. Ze zijn vol van blijdschap. Ze kunnen niet anders dan lofprijzen. Het moet eruit. Het moet eruit. Dat is kerstfeest. Het moet eruit, de blijdschap om wat God heeft gedaan. Die moet eruit. En daar mogen we van spreken. En daar mogen we van zingen. En daar mogen we van lof prijzen. De Heilige Geest die helpt ons daarbij. Die bewerkt dat in ons hart. Die geeft die blijdschap. Want als we de Heer Jezus kennen, dan knalt die blijdschap eruit. Om wat Hij gedaan heeft. Om wie Hij is. En dan mogen we zeggen, Hij is mijn zaligmaker. Ja, zoals broeder Remco al zei, we zijn zondig. We zijn aan de zonde onderworpen. Er was geen enkele hoop voor ons. Er was geen enkele uitkomst. We konden niets bij God. De deur was gesloten. Maar toen is de Heer Jezus gekomen. En Hij heeft die deur geopend. En nu is Hij mijn zaligmaker. Mijn zaligmaker. Wat een genade. Maria zegt, Hij is mijn zaligmaker. Misschien klinkt ons dat een beetje vreemd uit de mond van Maria. Maar weet u, zelfs de moeder van de Heer Jezus Christus had een zaligmaker nodig. Maria stond in de rij van zondaars naast u en mij. Maria was een mens zoals wij. Maria staat in die rij van zondaars. Naast u en naast mij. Zij was volkomen, in dat opzicht volkomen gelijk aan ons. En daarom zegt zij, mijn zaligmaker. Wij hebben een zaligmaker nodig. Maria had een zaligmaker nodig. Elisabeth had een zaligmaker nodig. Ieder mens heeft een zaligmaker nodig. Geen mens die niet kan zeggen, die zou kunnen zeggen, ik heb dat niet nodig. Ieder heeft een zaligmaker nodig. U en ik, wij allemaal. En er is er maar één. En dat is de Heer Jezus Christus. Er is er maar één die zalig maakt, dat is Hij. Er is er maar één die dat kan, dat is de Heer Jezus Christus. Er is er maar één, er was er maar één die zonder zonde was, die onze zonde op zich kon nemen en die daardoor ons kon zalig maken. Er is er maar één. Er is niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Er is geen andere weg dan Hij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer Jezus zelf. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is mijn zaligmaker. Hij is mijn redder. Kunnen we dat zeggen allemaal met kerst? Hij is mijn zaligmaker. En dan ben je blij. Dan stroomt de blijdschap door je hart, uit je hart, heel je ziel en geest en lichaam. Maria spreekt over haar ziel en over haar geest. Ze was totaal vervuld met blijdschap door die Heilige Geest. Het zat in heel haar geest, in haar lichaam, in haar hele wezen. Ze was één en al blijdschap. En weet u, dat was niet zomaar een gevoel. Dat was niet zomaar iets, dat was niet zomaar een ervaring. Want Maria noemt heel concreet waarom ze nu zo blij is. Wat nu de reden daarvan is, hoe ze daar nu bij komt. Vers 48, waarom is Maria zo blij? Ze zegt, omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Daarom, zegt Maria, ben ik zo blij. Want hij heeft naar mij omgezien. Want hij, de Heer Jezus Christus, heeft mij gezien. Want hij, de Heer Jezus Christus, heeft zijn ogen op mij gericht. En hij heeft mij gezien in mijn nederige staat. En hij heeft mij gezien in mijn verloren staat. Hij heeft mij gezien als zondaar. Hij heeft mij zien staan in die rij van zondaars. En dat heeft hem zo'n pijn gedaan. En dat heeft hem vervuld met hartzeer. Maar dat heeft hem ook vervuld met liefde en met barmhartigheid. Hij heeft naar mij omgezien. En in Maria heeft hij ook naar ons omgezien. Heeft hij ook naar jou omgezien. Heeft hij naar u omgezien. Hij heeft ons zien staan. Hij heeft zijn oog op ons, op jou gericht. En hij heeft gezegd, ik hou van je. En ik wil je zonde en je schuld vergeven. En ik wil je redden. Hij heeft je gezien. Hij heeft ieder mens gezien. En die boodschap van liefde en genade, die gaat nog steeds uit naar ieder mens. Hij heeft de mens gezien. In al zijn liefde, in de nederige staat. Hij heeft u en mij gezien. Psalm 136, vers 23, daar staat het volgende. Daar staat, die aan ons dacht in onze nederige staat. Dat is de Heer Jezus. Die aan ons dacht in onze nederige staat. Hetzelfde woord dat Maria gebruikt. Onze nederige staat waarin we waren. God heeft naar ons omgezien. En naar u en naar jou omgezien. En hij heeft de Heer Jezus gestuurd. Uit liefde. Uit genade. Als onze, als jou zalig maken. Soms zeggen mensen in deze tijd van ja, waarom doet God nou zo weinig? Waarom grijpt God nou niet in? Waarom doet hij dan niets aan al die toestanden in de wereld waar we zoveel verdriet om hebben? En waar zoveel mensen om het leven komen door oorlogsgeweld, door honger, door allerlei toestanden die er zijn. En waarom doet God er niets aan? Nou, God heeft er alles aan gedaan. Hij heeft het liefste wat hij had, zijn zoon, gegeven. En hij heeft hem naar deze aarde gestuurd. En met die boodschap van, ik hou van je, ik wil je zonde en schuld vergeven, ik wil je zalig maken zijn. Bekeer u was de boodschap van de Heer Jezus, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Heeft God niet alles gedaan wat hij kon? Heeft hij niet alles gegeven, zelfs het allerliefste wat hij had? En niet alleen voor Maria, en niet alleen voor Israël, maar voor alle geslachten, het staat hier ook zo duidelijk in, voor alle geslachten, van alle tijden en van alle eeuwen heeft hij het liefste gegeven wat hij had. Alleen hij zegt erbij, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Bekeer u, geloof in de Heer Jezus Christus. Och, wat zou de wereld er anders uitzien als mensen hun knieën zouden buigen voor de Heer Jezus Christus. Als ze de uitweg die God geboden heeft in de Heer Jezus Christus maar met beide handen zouden aanpakken. Als ze maar zouden geloven in hem, de vorst van de vrede. Hij is gekomen voor ieder die hem vreest, zegt vers 50. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij is barmhartig, genadig, vol van liefde voor alle mensen, van geslacht tot geslacht, voor ieder die hem vreest. Dat betekent voor ieder die zijn knieën buigt voor hem. Voor ieder die hem gelooft, voor ieder die hem aanvaardt, voor die is hij gekomen. Ja, en dan zijn er mensen, daar spreekt het woord van God ook over, hoogmoedigen, mensen die denken dat ze de Heer Jezus niet nodig hebben, zegt vers 51, en die zien wij nu al om. Er zijn mensen die denken dat ze het kerstkind niet nodig hebben. Dat ze de heiland die gekomen is, die geboren is, die voor ons gekomen is, dat ze die niet nodig hebben. Er zijn zoveel mensen die denken dat ze het evangelie van de Heer Jezus niet nodig hebben. Psalm 130 staat, als u, Heren, op de ongerechtigheden let, Heren, wie zal dan bestaan? Wie zal dan bestaan? Weet u, die confrontatie met God de Vader, met een heilig God, kan geen zondaar overleven. Daarin kan niemand bestaan. En er zullen velen zijn die zonder de Heer Jezus voor de troon van God moeten verschijnen. En daarvan zegt het woord van God, wie zal dan bestaan? Want er is geen leven buiten hem. Er is geen zaligheid buiten hem. Er is geen vergeving van zonde en schuld buiten hem. Ja, ik weet het wel, de wereld zegt, dat is allemaal dwaasheid. Dat is allemaal onzin. Wat jullie geloven, christenen, dat kleine groepje misschien nog. Het is allemaal dwaasheid. Het is allemaal bangmakerij. Je hebt er allemaal niks aan. Het gaat om het hier en nu, zegt de wereld om ons heen. Paulus zegt iets anders. In 1 Korinthe 1, vers 26. Daar zegt hij tegen de gemeente in Korinthe. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtige, niet veel aanzienlijke, maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitgekoren om het sterke te beschamen. Weet u, wie komt in geloof tot de Heer Jezus Christus, zal nooit met lege handen worden weggezonden. Zal nooit teleurgesteld worden. Dat geldt voor ieder van ons. Dat geldt voor ieder in deze wereld. Vers 53 zegt van Lucas 1. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Dat zegt het woord van God. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd. Wie hongerig is, wie in nood is, wie in zonde is, wie zichzelf heeft ontdekt daarin en wie tot de Heer Jezus komt, die zal die niet ledig wegsturen. Maar die zal die zegenen. En die zal die nabij zijn. En die zal die kracht geven. En die zal die verzadigen. Psalm 36, vers 7 zegt het volgende. Hoe kostbaar is uw goede tierenheid, o God? Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Doen we dat, onze toevlucht onder de schaduw van zijn vleugels. Onze toevlucht zoeken bij hem. Niet bij de wereld, niet bij onszelf, maar bij hem. Vers 8, Psalm 36. Zij worden verzadigd. Als je dat doet, als je je toevlucht zoekt bij de Heer Jezus, wat gebeurt er dan? Zij worden verzadigd met de overvloed van uw huis. U laat hen drinken uit uw beek vol verrukkelijke gaven. Want bij u is de bron van het leven. In uw licht zien zij het licht. Dat is de belofte van God. Dat is de belofte van de Heer Jezus Christus. Als wij tot hem komen, als we in hem geloven, dan worden we verzadigd. Dat wil zeggen, dan geeft hij ons alles wat we nodig hebben. Hij laat niemand staan. Hij wijst niemand af. We hebben gelezen in vers 51 ook. Hij heeft, dat is die zaligmaker, weet u wel. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Dat werk is zo krachtig. Dat is zo krachtig dat het ieder kan redden. Dat werk is zo krachtig dat hij alle zonde en schuld vergeeft. Dat werk is zo krachtig, dat is krachtig genoeg om ieder die gelooft bij hem te brengen in de eeuwige heerlijkheid, vast en zeker. Zo krachtig is dat werk. Dat is niet zomaar iets, dat is een gigantisch werk. Dat is het werk wat hij heeft volbracht. Aan het kruis van Golgotha. Dat is zaligheid voor ieder die in hem gelooft. Vers 54 zegt ook nog, hij heeft het opgenomen voor Israël. Hij heeft Israël bevrijd. Hij heeft ook Israël verlossing gebracht. De Psalm 89 spreekt over een eeuwige verlossing. En we lezen dat vaker in de Bijbel, zoals dat ook aan Abraham gezegd is. En hij heeft zijn belofte waargemaakt. En hij zal dat waar blijven maken, ook in deze tijd. Ook voor Israël, waar zo'n nood is en waar zoveel ellende is. En ook de laatste dagen de dingen weer horen. Hij heeft zijn belofte waargemaakt. Het woord van God zegt, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Kunnen wij met Maria zeggen, mijn ziel maakt de Heere groot. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Waarom? Omdat hij heeft omgezien naar mij. En zonder hem kon ik niet. En zonder hem was er geen hoop. Maar hij heeft omgezien naar mij. Prijs God daarvoor. Alle lof, alle dank, alle eer aan hem. Hij is mijn redder. Hij is mijn zaligmaker. Hij is mijn heiland. Hij heeft naar mij omgezien en hij heeft grote dingen gedaan. En hij heeft een krachtig werk gedaan, ook in mijn leven. Want ik was dood en ik ben levend geworden. En het was volkomen duisternis en het is nu licht. En er was geen enkele hoop. En nu is er een hemelse heerlijkheid in het verschiet. Een heerlijkheid die komt. Wat een machtig, geweldig, groot werk heeft hij gedaan. Hem komt toe. Alle lof en alle eer en alle dank. Amen.